Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Baccarat Boskalis flirt met een vertrek uit Nederland. Chipmachinemaker ASML overweegt vooral nog in het buitenland uit te breiden. Dreigen deze bedrijven alleen met weggaan om hun slag te slaan? Of is er meer aan de hand? Economieverslaggever Marieke Stellinga zocht het uit. Is de politiek bezig het roemruchte vestigingsklimaat van Nederland uit te hollen?
Begin maart opent de Telegraaf met Operatie Beethoven. Een speciale operatie van het kabinet om te voorkomen dat beurslieveling, technologisch hoogstaand bedrijf ASML uit Eindhoven in het buitenland gaat uitbreiden en niet in Nederland. Het kabinet vindt dat kennelijk zo zorgelijk dat het een speciaal team erop heeft gezet om dat te voorkomen.
Het demissionaire kabinet moet alle zeilen bijzetten om die techreus in Nederland te houden. Frankrijk zou zelfs al in beeld zijn om een deel van het bedrijf te verplaatsen.
En de topman Peter Wennink zinspeelde daar al eerder op bij de presentatie van de jaarcijfers eind januari dat zijn bedrijf nou eenmaal moest uitbreiden. En in Nederland zou het klimaat zodanig zijn dat hij ook naar andere landen keek om dat te doen. En dat valt midden in een discussie die al langer klinkt onder bedrijven en in de politiek, namelijk over het vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven. Dat zou volgens allerlei bedrijven en bedrijfslobbyclubs zoals VNO-NCW achteruit gaan. Eerder was al het bedrijf Boskalis dat al jaren klaagt over het vestigingsklimaat in Nederland en dat het misschien ergens anders naartoe gaat. En veel eerder nog Shell, Unilever en DSM die hun hoofdkantoren verplaatsten.
Shareholders in the Anglo-Dutch oil giant Shell have voted overwhelmingly to move the company's headquarters to London from The Hague.
Al die bedrijven hebben allemaal hun eigen redenen en klachten waar niet altijd heel erg hard de vinger op is te leggen hoe realistisch al die klachten zijn. Maar het is een soort mand aan klachten die uit het bedrijfsleven komt, waardoor bijvoorbeeld ook de bedrijfslobbyclub VNO-NCW met Prinsjesdag zei, wij zijn toch niet de pinautomaat voor Nederland. En dan komt onvermijdelijk de vraag op, hebben al deze bedrijven nou gelijk? Is het vestigingsklimaat zoveel slechter geworden voor bedrijven de laatste jaren?
Ja, Marieke, de bedrijven weten Den Haag te vinden. Het vestigingsklimaat staat op het spel volgens hen. Dat vestigingsklimaat, dat is een ingewikkeld woord, vind ik altijd. Hoe kan je dat nou meten? Is er iets waaraan je kunt aflezen hoe goed een vestigingsklimaat is?
Ja, je zou het bijvoorbeeld kunnen aflezen aan hoeveel bedrijven zich hier vestigen en investeren. Maar je ziet dat er zijn allerlei internationale ranglijstjes, hè, van hoe goed is een land, hoe vriendelijk is het voor bedrijven, hoe goed is het om daar te ondernemen. En dat heet dan vestigingsklimaat. En al die internationale ranglijstjes wegen dat allemaal net op een wat andere manier. Daar wordt ook meegenomen hoe goed zijn de wegen in een land, hoe bereikbaar is het land, hoe makkelijk kan je erin verplaatsen. Spreken veel mensen Engels in het land? Zijn internetverbindingen goed? Dus je ziet dat in die internationale ranglijstjes die wegingen overal net wat anders worden gemaakt. Maar eigenlijk op al die internationale ranglijstjes staat Nederland op dit moment nog in de top van de wereld of van Europa. Ook daar kijken ze verschillend naar in die lijstjes. Maar we scoren nog altijd heel hoog.
Ja, dus hoe komt het nou dat die bedrijven, terwijl Nederland nog zo goed scoort, toch dreigen met vertrek of met het verplaatsen van hun productie?
Je moet eigenlijk altijd dat zien in relatie tot andere landen. De landen om ons heen, de landen waar die bedrijven ook al zitten, omdat het internationale bedrijven zijn, multinationals. Of de landen die die bedrijven lokken. Hè? Van, hey, wil je niet bij ons uitbreiden? En daarin zie je de laatste jaren dat dat internationale speelveld echt veranderd is. Heel veel landen willen heel graag die bedrijven binnen de grenzen halen. Lokken ze met subsidies, met belastingvoordelen, met gunstige wetgeving, regelgeving. En die internationale concurrentie, die is echt veranderd. In de Verenigde Staten wil Joe Biden met de Inflation Reduction Act allerlei nieuwe groene technologiebedrijven lokken door ze belastingvoordelen te geven. De Duitsers willen ook hun industrie houden. Willen niet dat die vertrekt, geven voordelen. Maar lokken ook andere bedrijven zoals chipmakers met enorme subsidies, staatssteun enzovoort. Dus je ziet gewoon dat het in het internationale speelveld gestrooid wordt met geld. En Nederland, ja, die staat daar tussenin. En was altijd heel aantrekkelijk, is ook nog wel aantrekkelijk. Maar speelt daar een beetje mee door niet met die geldsmijterij mee te doen en door andere dingen die in de politiek worden besloten.
Dus er wordt flink geduwd en getrokken aan bedrijven. Hè? Ook vanuit andere landen die proberen grote bedrijven naar zich toe te trekken. Wat is er in Nederland dan veranderd dat dat gewoon minder belangrijk lijkt te zijn geworden, dat vestigingsklimaat?
Ja, ik zie het als een uitvloeisel van iets wat al langer gebeurde. Eigenlijk sinds de financiële crisis in 2008 is zo langzaamaan de liefde voor grote bedrijven bekoeld. Nederland was natuurlijk altijd een land van grote multinationals. Daar waren wij trots op. Onze internationale banken, onze internationale verzekeraars, Shell, ABN AMRO, ING, Philips. Nederland was echt een land dat eigenlijk boven zijn gewicht bokste met die grote bedrijven. Toen komt die financiële crisis van 2008. Moeten die grote banken en verzekeraars gered worden? Daarna is er jarenlang eigenlijk daar een prijs voor betaald in de maatschappij, omdat regeringen gingen bezuinigen, belastingen verhogen. En de loongroei is eigenlijk achtergebleven bij de economische groei. En toen merkte je wat mij betreft een grote trendbreuk, en dat was dat ook rechtse politici, Mark Rutte bijvoorbeeld, Klaas Dijkhoff, allebei van de VVD, fractievoorzitter en premier, die gingen zeggen, bedrijfsleven, als die lonen niet gaan stijgen, dan kunnen wij jullie eigenlijk niet meer gaan verdedigen, wat ze altijd wel hadden gedaan. En dan op een gegeven moment komt Unilever en Shell, die Brits-Nederlands zijn allebei, en bij de formatie van het kabinet Rutte 3 zeggen tegen de onderhandelaars, als jullie niet de dividendbelasting afschaffen, dat is een belasting op de uitkering van de winst die aandeelhouders krijgen, dan moeten wij helaas naar het Verenigd Koninkrijk vertrekken, want dat eisen onze aandeelhouders. Rutte 3 besluit dat. Mark Rutte, VVD-premier, is een van de grote verdedigers van dit besluit. Dat krijgt ongelooflijk veel politieke kritiek.
Om de welvaart vast te houden, voorzitter, is het noodzakelijk om ook te blijven werken aan ons vestigingsklimaat. En dat brengt mij bij een onderwerp wat dreigt onderbelicht te blijven, namelijk de dividendbelasting. Wij nemen die maatregel omdat wij bedrijven die in Nederland zijn hier willen laten blijven. En omdat wij ook willen kijken wat mogelijk is meer bedrijven naar Nederland te trekken.
Uitgestoken hand van de premier. We hebben hem niet gezien. Hij is blijkbaar in de zakken van de gewone Nederlanders verdwenen. En nu te vinden onder het dienblad met champagne op de Zuidas. Maar er is geen enkele beweging. Ja, geen enkele beweging in de richting van de oppositie.
Totdat een sms'je komt van de topman van Unilever, Paul Polman. Sorry Mark, we gaan toch naar het Verenigd Koninkrijk. Ondanks die afschaffing van de dividendbelasting. En ik, als ik erop terugkijk, ik heb jaren gewerkt in Den Haag, vind daar echt wel een breuk plaats in de liefde van rechtse partijen in Nederland voor grote bedrijven.
Teleurstelling voor het kabinet. Het hoofdkantoor van Unilever gaat weg uit Nederland. En dat terwijl Rutte 3 juist wilde inzetten op een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
Dan sta je daar dus heel lang te verdedigen voor een bedrijf tegen politieke kritiek. En dan ben je zomaar opeens opzij geschoven, want het is toch niet nodig, want we gaan toch naar het Verenigd Koninkrijk. En daar vindt iets plaats waardoor die liefde bekoelt. En dan krijg je Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD, en die zegt van ja, wij moeten op een andere manier naar de economie kijken. We hadden vroeger Philips en die bouwde huizen voor zijn personeel. En die zorgde dat de kinderen van zijn personeel kon studeren. Waar zijn die bedrijven gebleven?
En zie je die trendbreuk dan ook terug? Ik bedoel, is de politiek ook echt strenger geworden?
Ja, zeker. Nou ja, eerst even naar het meest recente moment waarop het bedrijfsleven toch geschrokken is. Dat is 26 oktober in de Tweede Kamer. Zijn toen op de valreep van de oude Tweede Kamer belastingen verhoogd die toch bij het bedrijfsleven voor hen uit de lucht kwamen vallen en volgens het bedrijfsleven heel ongunstig zijn. Nou, eentje is een belasting op de inkoop van eigen aandelen. Een bekritiseerd fenomeen hoor. Bedrijven kopen dan eigen aandelen op, stijgt de beurskoers. En dat is een manier om geld terug te geven aan aandeelhouders. Nou, daar zit een relatief lage belasting op. En de Tweede Kamer besloot die best wel fors te verhogen. Nou, dat was schrik 1. Schrik 2 was dat besloten werd de bankenbelastingen te verhogen. En schrik 3 was de expatregeling, heet dat. Dat is als buitenlandse werknemers die behoorlijk wat salaris hebben bij jouw bedrijf werken, bijvoorbeeld bij ASML, waar we het net over hebben gehad, die krijgen een speciale korting op hun loon- en inkomstenbelasting. En ja, dat besluit, wat volgens anderen op een achternamiddag is gebeurd, dat heeft in het bedrijfsleven het gevoel gegeven van, jeetje, als dit zomaar kan worden besloten, hoe staat eigenlijk de Nederlandse politiek nog tegenover grote bedrijven? Nou, daarvoor afgaand was de discussie over fossiele subsidies. Die leek in Nederland ook een kant op te gaan. Dat zijn eigenlijk belastingvoordelen voor bedrijven die heel veel fossiele brandstof gebruiken, bijvoorbeeld omdat ze plasticfabrikant zijn, staal maken, kunstmest. Maar dat gaf industriebedrijven weer het gevoel van, jee, maar als we hier gaan investeren in een nieuwe fabriek, maar we moeten nog een tijdje fossiele brandstof gebruiken, wat betaal ik dan daar uiteindelijk voor belasting over? Dat gaf dus onzekerheid. En die onzekerheid heeft het gevoel in het bedrijfsleven versterkt, wat nu die topman Peter Wennink van ASML eigenlijk verwoordt namens al die anderen. Kan die ook doen, omdat hij bijna weggaat. Hè? Hij kan wat feller zijn. Wat is Nederland nou nog voor land om in te ondernemen als je een groot bedrijf bent?
Ik maak me zorgen over het vestigingsklimaat. En waar ik me ook zorgen dus over maak, is dat er veel te weinig dialoog is tussen dus het bedrijfsleven en de politieke partijen. Ik bedoel, dit zou belangrijk moeten zijn voor de toekomst van Nederland.
En heeft Peter Wennink een punt?
Sinds ik verslaggever ben en ik begon als verslaggever van het grote bedrijfsleven, zijn er bedrijven in Nederland die dreigen met vertrekken. En het is altijd heel moeilijk om precies de vinger te leggen op waarom is dat nou zo? Is het maatregeltje dit of dat? En ik heb ook in die loop der jaren geleerd, het gras is niet groener altijd bij de buren. Want als je gaat afwegen, moet ik in Nederland investeren of in Duitsland, dan ligt daar zo'n gemengd mandje van voor- en nadelen van allebei de landen. In Duitsland heb je het nadeel dat de infrastructuur nog altijd slecht is. Dat daar het stroomnet loopt in heel Europa vast bij heel veel landen. Dus het is altijd heel moeilijk om precies te zeggen, nou, het was dit dingetje waardoor Nederland onaantrekkelijk werd. Maar onzekerheid, hoe gaat Nederland dan vergroenen? Wat zijn de besluiten die worden genomen? Welke sector mag uitbreiden? Welke moet inbinden? Ja, dat maakt wel, denk ik, echt veel uit. En dat zorgt ervoor dat bedrijven die overwegen om in Nederland te investeren, nu denken waarschijnlijk, ik wacht nog heel even totdat ik meer duidelijkheid heb over de politieke besluiten van de komende jaren.
Dus de politieke besluitvorming is echt wel een cruciaal onderdeel van die afweging van die bedrijven. Maar spelen er nou nog meer afwegingen als het gaat over de rol van Nederland, zeg maar, in dat vestigingsklimaat?
Ja, ik denk dat er in Nederland speciaal aan de hand is een soort moeilijke cocktail van een aantal dingen tegelijk. Namelijk Nederland en de Nederlandse economie loopt tegen zijn grenzen aan. Er is eigenlijk te veel economie om in ons land te passen. Te veel economie voor de handen die er zijn. Te veel economie voor de stikstofruimte die er is. Te veel economie voor de leefbaarheid. Hè? Dus gewoon überhaupt hoe we met elkaar dit passen en meten in Nederland. Die economie die bloeit dus als een gek. En tegelijk loopt die de hele tijd tegen allerlei grenzen aan. En daarin moet de politiek keuzes gaan maken. Die zal dus ook dingen moeten doen die niet voor iedereen even leuk zijn. En precies dat lukt de politiek de laatste jaren niet. Kabinetten hiervoor gingen echt vooral over uitdelen. Voordelen, cadeautjes, subsidie. Vooral niemand pijn doen. Dat komt door politieke versplintering. Er zijn meer partijen die kleiner zijn. Dus compromissen moeten altijd gevonden worden. En die kosten heel veel geld. Want iedereen moet zijn eigen achterban, politieke achterban, een cadeau geven. En daar komt ook uit voort dat sommige dossiers blijven liggen. Neem landbouw. Die impasse zorgt ervoor dat er geen keuzes worden gemaakt. En daar hebben bedrijven last van, maar daar heeft eigenlijk iedereen in Nederland last van dat die keuzes niet worden gemaakt. En ja, de Nederlandse Bank zegt het, economen zeggen het, Centraal Planbureau, maak keuzes. geef niet aan iedereen de ruimte. Kies ervoor om hoogproductief wel te faciliteren. En misschien sectoren die laagproductief, bijvoorbeeld heel veel arbeidsmigranten nodig hebben, die huizen nodig hebben die er niet zijn en die de Nederlandse economie niet per se heel veel toegevoegde waarde opleveren. Ja, doe daar dan wat aan. Geef daar dan minder ruimte aan. Maar als de politiek niet kiest, loopt iedereen gewoon tegen een muur op. En dan is degene die de muur het vakkundigst weet weg te werken, is degene die wint.
Ja. Hey, en we zitten nu sinds 22 november te kijken naar een nieuw kabinet in wording. Hè. We hebben verkiezingen gehad en er zijn nu 4 partijen. PVV, VVD, NSC van Pieter Omtzigt en BBB van Caroline van der Plas zijn aan het formeren een nieuw kabinet aan het maken. Die zullen hier iets mee moeten, neem ik aan.
Ja, zeker. En kijk, zij hebben daar ook wel ideeën over. Maar ook die... Kijk, dit zijn bepaald geen bedrijfsonvriendelijke partijen. Zoals ik ze zou zien. VVD is altijd erg begaan met het bedrijfsleven. Was ook de enige partij die tegen het afschaffen van die expertregeling stemde, bijvoorbeeld. BBB zegt in zijn verkiezingsprogramma, we moeten trotser zijn op de industrie. BBB houdt natuurlijk ook heel erg van de agrarische sector. Nou, NSC, Pieter Omtzigt, is kritisch. Maar is bepaald niet anti-bedrijfsleven. Is ook geen links-kritische partij in die zin. Maar wel kritisch op arbeidsmigratie, in welke vorm dan ook. En dan heb je PVV en ja, hoe die over het bedrijfsleven denkt, dat is niet heel evident. Maar het zijn geen grote fans van cadeautjes voor grote bedrijven, zullen we maar zeggen, tot nu toe. Maar zij moeten dus met elkaar wel deze keuzes maken uiteindelijk. Althans, dat zou goed zijn voor Nederland. De kans bestaat natuurlijk ook dat deze 4 partijen het weer op hun beloop laten, omdat ze het moeilijk vinden om over zaken eens te worden. En dat is denk ik de kern. Want met wie je ook praat over het vestigingsklimaat, eigenlijk zegt iedereen, een van de grote problemen is onzekerheid over het overheidsbeleid. En daar zou een nieuw kabinet, als het iets wil doen aan het vestigingsklimaat, wat dan moeten veranderen. Veel meer dan cadeautjes uitdelen, want Nederland kan ook goed bedrijven knuffelen, is gebleken uit onderzoek de afgelopen jaren, zeker grote bedrijven. Maar als je bijvoorbeeld de komende jaren, omdat we in Europa zitten, van het bedrijfsleven eist, je moet vergroenen, je moet veranderen, dat is al een enorm risicovolle operatie voor bedrijven, want vaak gaat het om fundamentele veranderingen. Maar het is nog eens extra risicovol als je niet weet wat de politiek wil.
Dankjewel, Marieke.
Graag gedaan, Egbert.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lotteke Bogert en JP Geersing. Coördinatie Henk Ruigrok van der Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.